En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Leviticus 4, vers 27 tot en met 31. En daarna lezen we nogmaals Psalm 130. Schriftlezing is dus te vinden in Leviticus 4, vers 27 tot en met 31. En daarna Psalm 130.
Leviticus 4, vers 27. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heeren, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot een offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk den Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. We volgen nu met Psalm 130. Een lied Hamalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, door gerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hoop op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Wij willen deze middag met Gods hulp gaan luisteren naar het tweede gedeelte van Psalm 130, het vijfde tot en met het achtste vers, nadat vanmorgen vers 1 tot en met 4 aan de orde zijn geweest. En daar luidt Gods woord en onze tekst: ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. In de tijd van de Bijbel ook zo geweest zijn dat het wel eens zo heel erg warm was in de kerk. Ja, daar is wel een voorbeeld van. Ik heb het wel eens genoemd in de jaren dat ik hier in Damwoude stond. U kunt erover lezen in Handelingen 19. Paulus is gekomen in Efeze, stad in het westen van Klein-Azië, huidige Turkije. En hij heeft daar het woord gepreekt en Paulus deed dat aanvankelijk in de synagoge. Daar kwam hij altijd als eerste om het woord op de zendingsreizen eerst te prediken voor de Jood en dan ook voor de Griek, voor de heiden. Maar nadat hij 3 maanden het woord daar heeft gepreekt, dan wordt hem de toegang tot de synagoge ontzegd. En dan moet Paulus een andere plaats zoeken in de stad Efeze, waar hij het woord van de zaligheid kan preken. Maar er waren in die tijd natuurlijk niet kerken. Dus Paulus is op zoek gegaan en dan staat er in Handelingen 19 vers 9 dat hij dagelijks handelde in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang. Wat wordt daarmee bedoeld? We moeten waarschijnlijk denken aan een zaaltje, klein schooltje, eigendom van een zekere tyrannus die een filosoof was. Hij gaf les En van hoe laat tot hoe laat deed hij dat, kinderen? Nou, jullie gaan naar school van, ik denk ongeveer 8:30 of misschien een kwartiertje eerder. En dan tot 3:00, 3:15. En dat gaat dan misschien met de middagpauze, als ik het goed heb. Maar in de landen rondom de Middellandse Zee is het vaak zo dat er tussen de middag, vanwege de warmte, een hele lange pauze is. Dus men begint vroeg in de morgen, men gaat door tot 12:00. Dan zijn er 3, 3,5 uur vrij. Dan rusten de meeste mensen wat uit in de schaduw. En dan daarna begint er nog een tweede gedeelte van de werkdag of van de schooldag daar in Efeze. Dus dat betekende dat iedere dag zo tussen 12 en 3:00, 3:30, de warmste uren van de dag, dat zaaltje van de school van Tyrannus vrij was. En toen is Paulus op die uren het woord gaan preken in Efeze. Daar ligt wel een les in voor ons allemaal, voor mij en voor u en voor jou. Want Paulus had zich er blijkbaar voor over om iedere dag, niet alleen op zondag, maar dagelijks het woord te preken. En er kwamen iedere dag veel mensen. Er staat in Handelingen 19, dit geschiedde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden. Er zijn daar op die warme uren, midden op de dag. Ik kan me voorstellen dat het nog een stuk warmer is geweest dan vanmiddag. Wonderen van genade gebeurd. Waarom? Omdat de Heilige Geest mensen dorstig maakte naar het woord. En dat begrijpen natuurlijk ook de kinderen wel, als nou een hele warme dag is en je zit in de schaduw, maar je hebt geen drinken. En je krijgt op een gegeven moment erge dorst. En je weet, een heel stuk verderop is er koolverfrissend water. Dan ga je, ook al is het warm, maar dan ga je toch lopen. Want je hebt dorst en je hebt water nodig. En gemeente, als ik iets hoop en wens voor mezelf en voor u hier vanmiddag, voor ons allen, dan is het wel dat wij mogen luisteren, dat we hier mogen zijn, en het is goed dat u hier bent en dat jullie hier zijn, maar dat we mogen luisteren met dorst. Dorst van ons hart naar de woorden van het eeuwige leven, naar het water waarvan de Heer Jezus Christus heeft gezegd: wie dorst heeft, die komen en die drinken van het water des levens om niet. We willen met de hulp van de Heere gaan luisteren naar het tweede gedeelte van Psalm 130... waarin het gaat over de God van een pelgrim onderweg. Vanmorgen stonden we stil bij het gebed van een pelgrim onderweg. Vanmiddag de God van een pelgrim onderweg. We letten op 3 dingen. Allereerst spreekt onze tekst over het wachten op deze God. Vers 5, ik verwacht de Heere. Vers 6, mijn ziel wacht op de Heere. In de tweede plaats gaat het over het woord van deze God. Vers 5b, ik hoop waarop? Op zijn woord. En tenslotte het wezen van deze God. Dat vindt u vooral in vers 7. Bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is verlossing. Nee, dat staat er niet. Bij hem is veel verlossing. Dus we staan stil bij de God van een pelgrim onderweg. Allereerst het wachten op deze God. Daarna het woord van deze God. En tenslotte het wezen van deze God. Vanmorgen hebben we de dichter van Psalm 130 ontmoet. En ik hoop dat u ook iets van hem hebt mogen leren. Dat we ons in hem hebben mogen herkennen. Een man die gebracht was in de diepten van beproeving. En daar mochten u eigen moeite en zorgen en beproevingen naast leggen. Maar die vanuit die beproeving, vanuit die diepten is gaan roepen tot de Heere. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En toen is hij in die diepten door de Heilige Geest bepaald bij een nog afgrondelijkere diepte. Een nog diepere diepte, namelijk de diepte van zijn ongerechtigheden. En hij heeft het gezegd tegen de Heere. Heere, als u die ongerechtigheden zou gadeslaan, als u er heel aandachtig naar zou kijken, en dat doet u. Als u al mijn ongerechtigheden zou opschrijven in een boek, dat doet u, want u vergeet niets. Als u die ongerechtigheden aanwijst en komt aanwijzen in mijn leven als schuld, en dat doet u ook, wie zal er dan bestaan? Daar bedoelde de dichter mee te zeggen, ik kan dan voor u niet bestaan, evenmin als een ander mens. Zo heeft hij zijn schuld tegenover de Heer erkend en beleden. Maar toen is hij ook gevlucht, gemeente, want een mens kan veel praten over de ellende en over de zonde waarin hij verkeert. En begrijp me goed, het is geen goed teken als wij geen zondekennis hebben, maar als het blijft bij alleen maar klagen over de zonde. Maar er is niet een vluchten met die schuld naar de Heere toe, dan is het natuurlijk nog een arme zaak. Wat de dichter hier doet is, hij nam de toevlucht tot de Heere. En hij heeft gepleit en het gezegd, maar bij u is toch vergeving, Heere, opdat gij gevreesd wordt. En toen hebben we de preek afgesloten met dat die dichter dus eigenlijk een dubbele genade nodig heeft. Hij had niet alleen vergeving nodig, maar hij had ook nodig een hart dat de Heere zou vrezen en zou dienen. Daaraan, gemeente, herkennen wij het ware werk van de Heere. Daar gaat het niet alleen om vergeving. Maar daar gaat het er ook om, Heere, mag ik nu een hart van u ontvangen, alles wat nodig is van u ontvangen om u te dienen en u te vrezen. Mag dat nu de vrucht zijn, opdat u gevreesd wordt. En dan zijn we bij onze tekst van vanmiddag, want dan gaat de dichter verder. En dan zegt hij, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En in vers 6, mijn ziel wacht op de Heere. Waarom staat dat er? Wat bedoelt de dichter? Waarom moet hij nog wachten? Waarop moet hij wachten? Wat verwacht hij als hij heeft gezegd, maar bij u is vergeving? Wat zou de dichter dan nog nodig hebben? Als hij dat als een gebed voor de Heer heeft neergelegd. Heere, bij u is toch vergeving. Wat zou die dichter dan willen horen? Wat denkt u? Ik denk dat die dichter ook van de Heere wil horen dat zijn zonden vergeven zijn. Hij heeft zijn nood wel voor de Heere onder woorden gebracht. Hij heeft zijn schuld wel beleden. Hij heeft ook een pleidooi gedaan op, bij u is er vergeving, maar nu wil hij het ook van de Heere horen, dat er echt vergeving voor hem is. Net zoals dat jongetje uit de preek van vanmorgen, dat daar stond, dat wijzen moest op zijn versleten en zijn oude kleren, zijn armoe. Dat wees op dat bord, hier worden wezen en daklozen ontvangen, maar hij wilde natuurlijk wel horen dat de deur voor hem open ging. Hij wilde horen dat hij naar binnen ging. Dat hij naar binnen mocht. Hij wilde het echt horen dat hij toestemming ontving. Dat is gemeente wat we zien in Psalm 130. Mag ik het zo zeggen vanmiddag? Dat is iets wat we mogen leren vanuit deze psalm. Het ware geloof dat met de Heere worstelen kan en strijden kan. Om vergeving, om genade. Dat is het altijd om een antwoord te doen. Het ware geloof dat worstelt en dat strijdt met de Heere, dat zegt niet, nou ja, ik heb erom gevraagd. En nou hoop ik er maar op dat het goed komt, maar dat ware geloof is het om een antwoord van God te doen. Is het u ook om een antwoord van God te doen? Dat je met je vragen, met je nood, met je schuld voor de Heere komt, maar dat je... Zoals ooit in de jaren toen ik hier stond, wel eens een mevrouw tegen me zei. Die zei, dominee, ik heb wel eens gehoord dat er iemand tegen me zei, als je nou gebeden hebt, blijf dan ook eens op je knieën liggen om te wachten of de Heere antwoordt. Ik zou het natuurlijk ook meer bijbels kunnen zeggen, Psalm 35, daar zegt de dichter, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dus wat had die dichter nodig? Dat de Heere het tegen hem heel persoonlijk zei, ik ben uw heil. Hoe vaak heeft een gelovige dat nodig? Steeds opnieuw, denk ik. Als er zitten hier getrouwde mannen en vrouwen, die houden als het goed is veel van elkaar. Maar dat wil je ook wel eens een keer horen van een ander. En als je verkering hebt, om een ander voorbeeld te noemen, je hebt een vriend of een vriendin, en je bent wel eens benieuwd, wat gaat er nou in het hart van die ander om? En wat voelt die ander nu voor mij? Dan kan de een het wel eens aan de ander vragen, hou je van mij? In geestelijk opzicht en met grote eerbied gesproken, maar het ware geloof, dat wil een antwoord van de Heere. Ik verwacht de Heere. Het gaat om een antwoord. En dan staat er dus dat de dichter dat verwacht, vers 5, en dat hij er op wacht, vers 6... Wat is dat, wachten? Laat ik het duidelijk maken met twee voorbeelden. Eerst een voorbeeld uit de plaats waar ik op dit moment dienen mag. Dat is Katwijk aan Zee. Vroeger waren daar de vissersschepen die vanaf de kust van Katwijk, dat waren een soort logge bomschuiten, houten schuiten, die niet al te veel diepgang hadden. Het was ook gevaarlijk om met die schuiten op zee te gaan, maar het gebeurde wel. Daar gingen de mannen, als het enigszins weer was, in die bomschuiten op zee om te vissen. Maar dan kon het natuurlijk gebeuren dat het soms onrustig weer was, storm. En dan was het vrijdag of zaterdag en dan werden die bomschuiten terugverwacht. Wat gingen nu de vrouwen van die vissermannen, van die zeemannen, zoals ze genoemd werden, doen? Die gingen dan soms naar de kust. En die gingen daar kijken op strand of ze al iets in de verte zagen aankomen. En dan stonden ze daar te wachten met een hart dat verlangde. Dat hun man zou terugkomen, veilig zou terugkeren. Dan stonden ze daar niet lijdelijk af te wachten, we zien het wel of die komt of niet. Dan stonden ze daar niet onverschillig en onbewogen, maar dan stonden ze daar met een biddend hart natuurlijk. Heere, brengt u hem toch veilig weer terug. Zo stonden ze in de verte te turen en uit te zien of er al iets zichtbaar was van een terugkeer. Dat zit allereerst in de Bijbelse verwachting. Dat is een zaak van ingespannen wachten. Heere, spreekt u toch tot mijn hart? Wil u het zeggen tegen mijn ziel, maar dan niet, nou ik heb er maar weer om gebeden en dan maar weer 24 uur wachten en dan nog een keer, maar in het woord zoeken en luisteren, met een verwachtend hart onder de prediking komen. Heere, mag het vandaag zijn dat u spreekt tot mijn hart en tot mijn ziel, want mijn ziel verwacht. Dat is het ene wat ik over verwachten wilde zeggen met een voorbeeld. Tweede, wat ik er nog over zeggen wil. Kijk, voor zo'n vrouw van een zeeman, van een visser op zee, was het met alle hoop en alle liefde die er in het hart van zo iemand was, natuurlijk nooit helemaal zeker of haar man weer terugkwam. Het kon dat hun man op zee bleef. Maar hier in de tekst staat iets anders over de verwachting. Er staat in vers 6: mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. En wat is, kinderen en ouderen, het grote verschil tussen zo'n vissersvrouw op strand die ingespannen en verlangend wachten of haar man terugkeerde, en een wachter uit de tijd van de Bijbel die daar op de muren van de stad stond en die ingespannen in het donker tuurde of de nacht al voorbij was en of de morgen al gekomen was. Wat is het verschil? Het verschil is dat hoe donker en hoe zwart de nacht ook kon zijn, de wachter op de muur wist, maar er zal een morgen aanbreken. En dat is de zekerheid die ook in dit wachten opgesloten ligt. Mijn ziel verwacht meer dan de wachters op de morgen, die daar dus ingespannen stonden te turen, of er al iets van ochtendglorie zichtbaar was, maar die wisten de morgen komt. Wel, de dichter hier, hij verwacht met verlangen. Hij verwacht in onderwerping. Heere, ik heb het niet verdiend. Maar hij verwacht toch ook met geloof. Heere, u zal toch komen. Zoals dat zo prachtig staat in de profetie van Micha. Ik weet, dat mag ik misschien ook zeggen, gemeente, ik zal niet voortdurend herinneringen ophalen, maar dat ik ooit in mijn Damwoudse jaren een keer preekte over die tekst op Nieuwjaarsdag. Maar ik zal wachten op de Heere. Ik zal uitzien naar de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En toen zei er een van de gemeenteleden later tegen me: dominee, dat mag wel op mijn kaart staan. Als ik straks zal sterven, ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Daar hebt u de verwachting van het geloof. Wachten. Mag je zo, jonge vrienden, mag je zo de Bijbel lezen? Mag je zo naar de kerk komen? Want dan maken we het ook nog even praktisch. Het is goed om de Bijbel te lezen. Het is goed om naar de kerk te gaan. Het is Bijbels gezien ook onze plicht, wat de Heere van ons vraagt. Maar mag jij het doen met verwachting? Mag jij dat doen met het gebed in het hart, Heere? Mag het nu zijn dat u tot me spreken wil, al heb ik het niet verdiend? Mag je zo wachten, ook al kan het wel eens een poos duren voordat de Heere komt, voordat de Heere antwoordt. Nog even, dat jongetje vanmorgen met wie ik de preek afsloot, die moest die klopper wel een paar keer laten vallen. In de Christenreis van Bunyan leest u hetzelfde. Als christen, daar staat te kloppen op de poort, op de enge poort. Daar moet u die klopper laten vallen, maar aanvankelijk komt er geen reactie. Maar nadat hij een aantal keren had geklopt, ging de deur open. Verwachting. En als je dat nou mist vanmiddag, dat zou ook kunnen, gemeente. Dat je hier zit en dat je moet zeggen, die verwachting is er niet in mijn leven. Die ontbreekt in mijn hart. Wat betekent dat dan? Dan betekent dat dat we zo weinig verwachting hebben van God. Dat we zo'n ongelovig hart hebben. Dat we, ik bedoel dus niet de verwachting, het komt allemaal wel goed, het is allemaal wel goed. Maar dat verwachten waar ik het net over had. Dat verwachten van het geloof. Maar als dat nu ontbreekt, wat is dat erg voor de Heer? Wat is dat een belediging voor de God des levens? Maar dan moeten wij met dat gebrek aan verwachting, met die geestelijke moedeloosheid, waar soms ook opstand onder kan liggen, tegen het wachten op Gods tijd, dan moeten we met dat gebrek aan verwachting toch maar op één plaats komen. En dat is bij wie? Dat is voor de Heere. Want dat is het wonder, gemeente. Dat je nou met een hart waarin alle verwachting ontbreekt, hoe erg dat ook is, ook voor het aangezicht van de Heere mag komen. En dat je het mag zeggen, Heere, zie het nu. Dat het me aan verwachting ontbreekt. Dat het me aan geloof ontbreekt. Dat ik zo klein denk van u. Dat er misschien helemaal geen moed en geen verwachting meer is. Maar Heere, u kunt verwachting werken in mijn hart. En alle keren dat het ware geloof echt verwachten mag, is dat het werk van de Heilige Geest. Dat is geschonken en gewerkt door de Heilige Geest. En daarom mogen we hem daar ook aanhoudend om vragen. Tweede, het woord, daar ben ik korter over, want ik zie dat de tijd voortgaat. Tweede, het woord van deze God. Ja, dat zegt vers 5 ook. Ik hoop op zijn woord. Wat betekent dat? Daar heeft de dichter dus verwachting van. Hij hoopt op de Heere, maar hij hoopt bijzonder op zijn woord. Dat betekent, hij is verbonden aan dat woord. Hij heeft dat woord lief gekregen. Dat is ook iets wat in het leven gebeurt. Als de Heere in jouw leven komt, daaraan kun je wel iets zien van het werk, van het beginnende werk van de Heere. Dat het misschien vroeger een plicht was om het woord van God te lezen. Of dat je dat alleen maar deed met uiterlijke belangstelling, dat kan natuurlijk ook, dat je het gewoon interessant vindt en dat het je belangstelling heeft, het woord van God, dat is een goede zaak hoor. Maar als de Heere nu komt, dan gaat hij je verbinden aan dat woord. Dan komt er honger en dorst naar dat woord. Als de Heere net begonnen is met werken in het leven van een jongen, een meisje, een man of een vrouw, dan is die honger en die dorst vaak zo hevig, zo sterk, dat je iedere keer weer naar dat woord grijpt. Dat je dat woord gaat lezen. Dat je het vraagt, Heere, wil u toch door dat woord tot me spreken? En al zou je niet kunnen lezen, dan ga je vragen of een ander het wil voorlezen. Je raakt aan dat woord verbonden, je krijgt dat woord lief. Daarom is het geen best teken als wij de Bijbel makkelijk naast ons neer kunnen leggen. Het is ook geen best teken als we de prediking makkelijk zouden kunnen missen. Dan zou het wel eens kunnen dat we ver van onze plaats zijn, gemeente. Dat kan ook wel in het leven van iemand die de Heere mag kennen en genade mag kennen, maar dan is die wel ver van zijn plaats. Dat die tijden kan hebben dat de honger en de dorst naar het woord zo weinig is. dan moeten we ook maar vragen, Heere, maak me dorstig naar uw woord. Maak me hongerig naar uw woord en geef me een verlangen naar dat woord. Maar maak u me ook trouw. Ook trouw. In het natuurlijke leven is het zo, des te meer je drinkt, des te minder dorst. Maar in het geestelijke leven is het, des te meer je drinkt, van het woord van God bedoel ik dan even, des te meer verlangen krijg je ook om nog meer van dat woord te leren. Ik hoop op zijn woord. Maar er zit, gemeente, en dat wil ik straks nog vertellen, maar we gaan eerst zingen. Er zit in die uitdrukking, ik hoop op zijn woord, ook nog iets anders. Iets, ik zou bijna zeggen, nog kernachtigers. Wat is dat woord precies waar de dichter op hoopt? Welk woord dan? Maar we gaan eerst zingen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 130 vers 4. Wat is dat woord waarop een mens echt hopen mag en hopen kan, waarvan het, met eerbied gesproken, de moeite, alle moeite waard is om dat te verwachten? Wel, dan bedenken we nog even, Psalm 130 is een pelgrimspsalm. De dichter was onderweg naar Jeruzalem. En wat gaat hij doen in Jeruzalem, kinderen? Hij gaat, ja, de trappen van de tempel op. Hij gaat zingen, misschien in de tempel. Hij zal de zegen ontvangen in de tempel, daar komt hij ook voor. Hij zal misschien bepaald onderwijs ontvangen in de tempel, maar wat centraal stond in de tempel, dat was, daar werd een offer gebracht. Die pelgrim gaat naar Jeruzalem en dat hebben we even nodig om ons woord van de tekst, dat woord goed te begrijpen. Die pelgrim gaat naar Jeruzalem om een offer te brengen. Komt hij straks bij de tempel aan? Hij heeft in opdracht van de Heere een offerlam gekocht en hij staat daar in de voorhof. En wat moet hij dan doen? Dat hebben we gelezen uit Leviticus 4. Hij moet met zijn beide handen steunen op het offerdier. En terwijl hij met zijn beide handen steunt op dat offerdier, moet hij zijn zonde voor God belijden. Alles, al zijn ongerechtigheden, alles wat niet goed was, met de verzwarende omstandigheden, daar staat zo'n man of zo'n vrouw, zo'n jongen of zo'n meisje, zie je hoe de handen van die jongen of dat meisje rusten op de kop van dat lam. En als je goed luistert, dan hoor je hoe die jongen of dat meisje fluisterend zijn zonde voor de Heere belijdt. Misschien wel tranen in de ogen van berouw. Zachtjes pratend, want hij of zij schaamt zich misschien voor alle zonden die er geweest zijn. Maar daar staat zo iemand, hij belijdt zijn zonde voor God. Dat moest gebeuren bij een offer. En terwijl die twee handen dan rusten op dat offerdier, gebeurde er symbolisch iets heel wonderlijks. Dan werden die zonden die beleden werden, op dat offerdier overgedragen. Dat gebeurde natuurlijk symbolisch. Maar dat betekende dat al die schuld van de zondaar afging en op dat lam werd gelegd. En dan op een bepaald moment, dan was zo'n zondaar klaar met zijn schuld belijden. En dan haalde hij zijn handen zo van dat lam af. En dan stond dat lam daar symbolisch beladen met zoveel zonde. En wat moest er dan met dat lam gebeuren? Dat moest geslacht worden. Dat moest sterven. Want God had gezegd, de ziel die gezondigd heeft, die zal sterven. En nu stond daar een lam dat de zonde had overgenomen. Dat lam moest de dood in, bloed moest vloeien. Het lam moest sterven en dat lam moest op het altaar gelegd worden. Straks wordt het in brand gestoken en dan gaat het in vlammen op en er blijft niets van over. Dat is het offer wat gebracht werd. En weet u naar wie dat offer heen wijst? Er is, gemeente, denk ik in heel Gods woord, niet een handeling, niet een gebeurtenis die zo duidelijk uitbeeldt wat het ware geloof is als deze handeling. Wat doet het ware geloof? Dat steunt met beide handen op het lam, op Christus. Dat moet door alles van zichzelf heen zakken en heen zinken. Dat heeft geen houvast meer buiten Christus. Dat legt beide handen op Christus. Dus niet één hand op Christus en met de andere hand de zonde vasthouden. Maar alles wat er is in je leven aan schuld en aan zonde, zonder iets achter te houden, allemaal voor de Heere belijden en allemaal aan Christus zoeken kwijt te raken. En dan op Hem en op Hem alleen steunen, die zichzelf laat aanwijzen als wat? Als het schuldovernemende lam. Want dat is de Heer Jezus. En dan mogen de registers van het evangelie allemaal opengetrokken worden, gemeente. Want ik mag u vanmiddag prediken. De Heer Jezus Christus, als die grote bereidwillige zaligmaker. Hij staat vanmiddag in zijn middelaarsgestalte, in het gewaad van het woord, als het lam hier in de kerk in Damwoude. Hij staat daar als dat bereidwillige lam dat bereid is om de schuld van schuldigen over te nemen. Opdat u zou komen met uw verzondigde leven, met uw beide handen vol schuld. Opdat u uw zonden, uw handen, uw ongerechtigheden op Hem zou leggen. In een eerlijke weg waarin u uw schuld voor Hem beleidt. maar ook waarin u op hem steunt en de toevlucht tot hem neemt. Mocht u dat doen, gemeente, weet u daarvan in uw leven, dat je de hand mocht leggen, misschien zo schuchter, misschien bevend, maar dat je de handen mocht leggen op de Heer Jezus Christus, toen hij in zijn schuldovernemende werk, in zijn onbevattelijke zondaarsliefde aan uw hart gelegd werd. En hij misschien eerst onder de prediking wel zo ver was, maar toen de Heilige Geest u ging overtuigen van zijn gewilligheid en van uw nood en van uw schuld, u als het ware dichterbij ging trekken, zodat u komen mocht. En u moest zichzelf aanklagen en zichzelf schamen, maar u kon toch niet anders meer in uw verlorenheid dan de handen leggen op dat lam. Uw schuld belijden aan dat lam, uw schuld kwijtraken aan dat lam. Mocht u dat doen, dan is Christus toch uw alles geworden. En als u dan toch hoort van zijn lijden en sterven, als u dan, om zo te zeggen, bij het altaar wordt gebracht en u ziet hoe het lam daar sterven moet voor uw schuld, als u ziet hoe dat lam op het altaar gelegd wordt van Gods rechtvaardigheid voor uw zonde en voor uw schuld, o, wat wordt je hart daar dan verbroken onder? Wat wordt de zonde dan bitter? Maar wat wordt de genade dan ook zoet? Wat wordt de schuldvergevende genade van de Heere dan groot? Wat wordt de liefde van Christus dan iets wat heel je hart gaat vervullen? Dan gaat je hart naar die lijdende borg en zaligmaker uit. Dan begrijp je ook waarom het heilig avondmaal is de heerlijke gedachtenis, zoals het formulier het zegt, van de bittere dood van de Heer Jezus Christus. Als je er iets van mag weten, hij voor mij. En dan nog één klein stapje verder, als dat nou allemaal gebeurd was in de tempel of in de tabernakel, als dat offer gebracht was, als dat dier in vlammen opgegaan was op het altaar, dan sprak de priester de woorden die wij uit Leviticus 4 vers 31 hebben gehoord. En het zal hem vergeven worden. Het zal hem vergeven worden. En begrijpt u nu wat de dichter bedoelt als hij zegt, terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem als een pelgrim, ik hoop op zijn woord. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, ik sta te wachten met hoop in mijn hart. Ik sta te wachten op zijn woord. Dat is dat woord dat klinkt op grond van het offer, op grond van het bloed. Het zal hem vergeven worden. Gemeente, dat is ook nog iets wat in de evangelieprediking klinken mag. Niet alleen dat zondaren worden geroepen en worden genodigd om te komen tot de Heer Jezus Christus. Dat, zoals een oude schrijver dat ooit zo prachtig zei, zijn gewilligheid om u te ontvangen, om jou te ontvangen, met alles wat er in je leven gebeurd is, zijn gewilligheid om je hart te vernieuwen, je leven te vernieuwen, je schuld te vergeven, veel groter is dan uw verlangen naar hem. Al zou hier iemand zitten die, dat is vanmiddag niet gebeurd. Dat is in de kerkgeschiedenis wel eens gebeurd in ons land hoor. Dat er mensen letterlijk zaten te roepen in de kerk. Wat moet ik doen om zalig te worden? Is hier, als ik me niet vergis, in de tijd onder dominee Holland in Driesum ook nog gebeurd. En eerder het zogenaamde Fries Revij. U kunt dat nalezen in dat prachtige boek wat er ooit over geschreven is. Maar als er iemand zou zijn met een heel sterk verlangen. Iemand die misschien heel de warmte wel vergeten is. De banken van de kerk, de dominee. Maar het gaat hier nog maar om één ding en het gaat hier om genade. Maar dan is dat verlangen toch nog maar klein. Vergeleken bij de grote bereidwilligheid en het verlangen wat er is in het hart van Christus om zondaren te ontvangen. Hij roept, hij nodigt, hij wacht om genadig te zijn. Het schuldovernemende lam, kom, laat het een beschroomde, bekommerde onder ons. Iemand die niet weet hoe het verder moet, eens moed mogen geven en verwachting mogen geven. Laat het u eens dichterbij mogen laten komen om te steunen op hem. Hij zal u nooit, nooit uitwerpen. Als hij nodigt en hij roept. Als hij nodigt om te komen tot dat lam van God. Hij zal nooit, nooit iemand uitwerpen. En als je, lieve vrienden, jongeren en ouderen. Als je nou niet tot hem komt. En je moet straks jong of oud sterven. En voor God verschijnen. En hij zal het tegen je zeggen. Ik heb geroepen. Ik heb gewaarschuwd. Ik heb genodigd. Kom tot mij en uw ziel zal leven. Ik heb het betuigd in de evangelieprediking. Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar je hebt me verworpen. Je hebt me aan mijn plaats gelaten. Je hebt onverschillig je schouders voor me opgehaald. O, dan zal het vreselijk zijn, want dan is er geen genadetijd meer. En daarom, gemeente heden, heden zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar dan, en dat is het laatste wat ik nog zeg vanwege de warmte, en dan laten we onze derde gedachte maar even voor uw en jouw persoonlijke overdenking. Het laatste wat ik nog zeggen wil. Als een zondaar zo werkelijk door het geloof de handen mag leggen en mag steunen op deze borg en middelaar, dan geldt dat grote wonder dat God de zonde, al die zonde die eerst op u waren, die zo'n last waren waartegen u gestreden hebt, die u hebt geprobeerd zelf goed te maken, maar het ging niet. Dan geldt dat God ze op grond van het werk van zijn Zoon volkomen vergeeft. Want het zal hem vergeven worden. De priester zal voor hem verzoening doen. En daar was het de dichter om te doen. Ik hoop op dat woord, op zijn woord. En toen de dichter daar heeft staan hopen, toen heeft hij het anderen ook toegeroepen. Hoop op de Heere. Wat er staat in vers 7. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal in die weg en in die weg alleen Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En daarom, gemeente, nog één keer. Wat is uw verwachting? Waar neemt u, geestelijk gesproken, op deze warme zondag uw plaats in? Mag het zijn bij het altaar, bij het lam, daar waar de Heere op zijn tijd ook wil spreken van vrede en van genade, opdat hij gevreesd wordt. Amen.